Goedemorgen. Oh ja, ik hoor mijzelf, dus hij staat goed actief. Ik heb eigenlijk de neiging om even onder dat servetje te kijken. Het brood, oh hier. Het ging me eigenlijk even over het brood. Ja. Nou weet u, we hebben net dat mooie lied gezongen. En dat is eigenlijk al een prediking op zichzelf, hè. En ik kan heel moeilijk dan weer mijn gedachten loslaten. Dus ik heb wel mij voorbereid, maar dat lied is ook heel bijzonder, hè, wat we zongen. En het refrein is steeds, één in de naam van Jezus, ik heb het over 838, wat we net lazen, zongen bedoel ik. Eén zin en één gemoed. Eén, één, één, één en nog eens één. Eenheid. En weet u hoe die eenheid tot stand is gekomen? Doordat het brood is gebroken. En straks gaat de broeder hier naar voren, zo zie ik dat dan voor me. En dan wordt dat brood gebroken. En daardoor zijn wij in eenheid. En het bloed heeft gevloeid. En daarna zijn wij een eenheid geworden. En hoe verschillend wij ook van mening zijn. Je hebt altijd mensen die denken er altijd weer anders over. Maar ze zingen wel uit één mond. Hè? Dat doen we toch. Maar wat God samen bent. Dat gaat natuurlijk over het huwelijk, maar ik denk ook in dit geval. Als u aan de Heer toegevoegd bent, dan kunt u nog zo tegensputteren met uw eigenzinnige gedachten. Maar hij maakt ons één. En we hebben ook dat nieuwe verbond waar we samen deel van uitmaken. En daar is ook het bloed een uitbeelding van. Dat zegt de Heer. Het bloed van het nieuwe verbond. Wat een prachtige symboliek. Toen ik tot geloof kwam, ik was toen 15, had ik werkelijk geen idee in wie ik zou gaan geloven. Oh ja, in wie ik mijn leven zou delen. Dat God zo groot is. En daarom is studie van het woord, om hem beter te leren kennen, ook zo van belang. In nederigheid. Niet om daarmee een ander weer om de oren te kunnen slaan, hoeveel je wel niet weet. Nee, om hem te kennen. En ook de kracht van zijn opstanding. En hoe meer je van hem leert, hoe kleiner je wordt. In het begin denk je dat de Heer jou nodig heeft. Hè, want ja. Je bent toch een kind van God geworden, dus hij stond op je te wachten. Maar niets is minder. Wij zijn natuurlijk helemaal niets. En je wordt steeds kleiner en hij wordt groter. Dat zegt ook Johannes. Hij moet wassen en ik moet winnen, mannen, zegt de Heer Johannes. We hebben een geweldig mooi woord en ik ben heel blij met dit lied. De verlossing, vrede in het hart, het woord wat vast is. We hebben de toegang en straks zijn verschijning. Het is eigenlijk een prediking op zich, hè? Zo mooi. Ja, prachtig. Dus dat zat nog in mijn hoofd, broeder. Dus dat wou ik even kwijt. En ik had ook iets anders wat mij heel erg aansprak. Ik kom heel veel in een omgeving waar ook, net als hier, het avondmaal gevierd wordt. En dan is dat een avondmaalsviering in een gemeente waar 2.000-3.000 man zit. En weet u hoeveel er dan aan het avondmaal gaan? Handjevol. Een handjevol. En degene die aan het avondmaal gaat, ja, dat moeten wel hele bijzondere mensen zijn, toch? Als je dan in zo'n grote gemeente het lef hebt om aan het avondmaal te gaan, want dat is het een beetje, het lef hebt om het avondmaal te gaan. Om zo op te staan en daar dan heen te lopen, terwijl de Heer ons nodigt. En dan denk ik, vorige week hadden wij de dag van de reformatie. Is dit nou de bedoeling geweest? Om los te komen van het Romeinse juk, met al zijn afgoderij, en om dan toe te treden tot de troon der genade, en om dan uiteindelijk maar een enkele zien te komen. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn geweest. Dus niets ten nadele van Luther, echt niet. Maar soms zijn dingen, denk ik, toch niet helemaal goed begrepen. Wij hebben een woord dat vast is, en er zijn zoveel in Gods woord, waaruit wij blijkt dat God blij is met de zondaar. Dat hij zijn leven gaf, ook al voor die enkele. En als we de geschiedenis, dat is nu niet het onderwerp, maar de geschiedenis lezen van de goede herder, dan vind ik het altijd zo geweldig mooi dat de Heer zijn hele kudde, 99, alleen liet om die enkele op te zoeken. En dat kenmerkt de goede herder. En wie er ook een goede herder was in de Bijbel, dat was David. En daar wil ik het vanmorgen over hebben, alleen zijdelings. Want ik wil met u nadenken eigenlijk over de grootheid van onze heiland. En het is niet toevallig, maar het heeft alles te maken met wat we hier vanmorgen met elkaar herdenken. Ik wil met u gaan naar een paar teksten. En ik lees een aantal teksten. En de eerste die ik graag wil lezen is Romeinen 1. En dit is een misschien hebt u het al wel 100 keer gelezen, maar er staat erg veel in. Maar ja, dat heb je net ook met het liedje. Daar kan ik ook wel een hele ochtend over praten. Dat is zo mooi. En maar hier in Romeinen 1, vers 1 tot en met 4, staan geweldige dingen. En het is de brief die Paulus schrijft aan de Romeinen. En wij kennen de Romeinenbrief als een hele systematische brief, leerstellig, hè, waarin het een en ander gesteld wordt als een feit waar niemand iets aan kan veranderen. Bijvoorbeeld, ja, sorry, u bent allemaal net als ik een zondaar, dus gaat u maar weer, we zijn klaar. Nee, het is een conclusie, maar het is niet het eindoordeel, want buiten deze bevestiging om, zegt Paulus hoe de genade gegeven wordt, namelijk door het geloof. En zo komen we verder de brief. Het is een hele mooie, systematische brief. Maar helemaal in het begin staat geweldig veel. En ik lees daarom 4 teksten. En er staat de Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot de verkondiging van het evangelie van God. Zo stelt hij zichzelf voor. Paulus, afgezonderd tot de verkondiging van het evangelie van God. En dat evangelie zegt hij dit van, vers 2. Dat hij tevoren, dat evangelie, door zijn profeten beloofd had in de heilige schriften. Aangaande zijn zoon. Gesproten uit het geslacht van David. Naar het vlees. Naar de geest der heiliging. En door zijn opstanding uit de doden. En let op. Verklaard Gods zoon te zijn in kracht. Jezus Christus onze Heer. Dus, Paulus stelt zich voor als een geroepen apostel, die is afgezonderd om het evangelie te verkondigen, zegt hij in vers 1. En dat evangelie, zegt hij van in vers 2, dat tevoren door zijn profeten beloofd had, in de heilige schriften, met andere woorden, God had iets beloofd, en daar zagen we de vervulling van de belofte. Dus Paulus staat op de schouders van de profeten van het Oude Testament, en hij bouwt verder, als u begrijpt wat ik bedoel. Dus hij heeft niet iets zelf verzonnen. Hij wordt als het ware ergens bovenop gezet om te verklaren wat zij hadden gezegd naar de beloften aangaande zijn zoon, die gesproten uit het geslacht van David naar het vlees, dus naar de mens. Hij is ook als mens gestorven, Christus. Hij werd daarna naar de geest, de heiligheid door zijn opstanding, uit de doden verklaart Gods zoon te zijn in kracht. Jezus Christus onze Heer. Houd het even vast. Dan ga ik met u naar Hebreeën 1. Dat is ook zo'n mooi begin. Het lijkt er wel een beetje op. Dan lezen we in Hebreeën 1. En daar lees ik ook weer 4 teksten. Soms lees je in het begin van een brief bijna de hele brief. Een hele beknotte samenvatting waar die dan later uitgeworden. Het is een hele compacte weergave. Maar nu lezen we, en dit komt ook weer, deze schrijver staat ook weer op de schouders van de profeten, hè? Dus hij bouwt verder, hij fundeert niet iets zelf, maar hij staat in de traditie, zal ik maar zeggen, in een voorgaande lijn waarin hij uitleg geeft. Doet hij in Hebreeën natuurlijk helemaal. Als je het over de hoge priester hebt, die komt hier naar voren. He, dus er is iets gaande door de hele geschiedenis heen. En daar borduurt, hoe zeg ik het met mijn eigen woorden, daar bouwt deze schrijver op verder. Daarom staat er, nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de Vader gesproken had in de profeten, dat zei net Paulus in Romeinen ook, heeft hij nu in het laatste dagen tot ons gesproken in de Zoon. En dan komen we weer zoiets tegen, en let op, die hij gesteld heeft, en het gaat me straks ook over dat woordje gesteld, tot een erfgenaam van alle dingen, door welke hij ook de wereld geschapen heeft. Deze, de afstraling, dit is een moeilijke zin, deze, de afstraling van zijn heerlijkheid, en de afdruk van zijn wezen, van Gods wegen, die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, heeft, en dan ben ik hier naast mij, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, zich gezet aan de rechterhand, als hoge priester, van de majesteit in de hoge, zoveel machtiger geworden dan engelen, als hij, of toen hij, een uitnemende naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft. Nou, ik heb nu zoveel gezegd, dat kan ik, nou, ik heb zoveel voorgelezen, dat kan ik niet in één dienst ten volle doen. Dan zal ik dingen vergeten, dingen gaan mij te ver, begrijpt u? Het is, wat ik hiervan kan zeggen als mens is heel beperkt, maar dan is het al veel, dat beloof ik u. Wij vertrouwen in de Heer Jezus Christus, die als mens stierf voor uw en mijn zonden. En toen hij opstond uit de dood, staat hier in het tweede vers van Hebreeën 2, hij heeft hem gesteld tot erfgenaam. En in de Romeinen lazen we net dat hij uit zijn opstanding verklaard is te zijn Gods zoon. Dat moment dat de Heer Jezus uit de dood kwam, en opstond uit de dood en zat aan de rechterhand, is als zonen Gods aan de rechterhand van God gezet. Dat moment, en ik kan het niet ten volle uitleggen, dat moment is van heel groot belang geweest voor u en voor mij, maar ook voor de hele geschiedenis der mensheid, voor de heilsgeschiedenis, voor de toekomst, want dat moment heeft God hem uitermate verhoogd. Dat was hij niet als mens op aarde al, maar toen wel, doordat hij de gehoorzaamheid heeft geleden, hetgeen heeft geleden, toen heeft de Heer heeft een naam ontvangen boven alle naam, is erfgenaam geworden en is ook gesteld, is ook bepaald, daar is ook een begrenzing gegeven, daar staat het Griekse woord van ons horizon, horizo, dat betekent daar is bepaald, dit krijg je, of dit ben je, of dit zul je zijn. En die naam is hoger dan elke naam. En ik kan u dat niet ten volle uitleggen. U moet het zelf gaan bestuderen. Maar wat hier gebeurd is, bij die opstanding, bij die verhoging, wat we net lazen, na de reinigmaking voor onze zonden, in Hebreeën ben ik nu, heeft na de reinigmaking der zonden tot stand gebracht te hebben, zich gezet aan de rechterhand van de majest in de hoge. En er staat erbij, zoveel machtiger geworden dan engelen, als hij een uitnemende naam boven hem als erfdeel ontvangen heeft. En een erfdeel, dat kan ik ook maar heel beperkt uitleggen, hoort bij een zoon in de Bijbel. Sorry voor de dames, maar in de Bijbel is een zoon een erfgenaam. En de Heer Jezus Christus heeft geërfd van de Vader, hoe het ook is, en boven alles. En hij was de zoon des mensen. Hij heeft alles wat er te erven is geërfd. En hij heeft een naam ontvangen boven alle naam. En nou neem ik even u mee naar een hele bijzondere gebeurtenis in de Bijbel. Dat is in Openbaring 5, maar dit is even een zijweggetje. En wat zien wij in Openbaring 5? Daar zien wij Johannes. De broeder heeft net gelezen over Johannes. Ik denk dat het dezelfde persoon is, toch? He, die is op Patmos en die krijgt het visioen. En dan krijgt hij dat bijzondere visioen. En dan staat daar in Openbaring 5 vers 6. Ik moet zeggen 8. Daar wordt over een boekrol gesproken. Ja, ik kan het beter, want het hele stuk ga ik niet lezen, maar in vers 4 staat, en ik weende zeer, omdat het niemand waardig was gebleken de boekrol te openen of in te zien. Zegt u, wat maakt dat nou uit? Zegt u dan. Nou, als die boekrol niet geopend werd, kwam er nooit geen nieuwe hemel en nieuwe aarde, dan werd het plan Gods niet ontvouwd, dan bleef alles zoals het was, en dan was er geen voortgang van het werk des Heeren. En nou zeg ik heel veel, en nu schiet mij in één keer door mijn hoofd, Jesaja 53, waarom doe ik dat nou? Dat komt omdat daar staat, het plan Gods zal voortgang hebben door hem. Weet u wat ik bedoel? Dat staat bij de leidende knecht in Jesaja 53. We gaan het straks misschien lezen. Maar er is zo'n belangrijke persoon in de Heer Jezus Christus ontstaan toen hij opstond uit de dood. Want hier staat, ik weende zeer omdat niemand waardig was gebleken de boek al te openen of in te zien. En dan zegt één uit de oudsten, weent niet, zie de leeuw uit de stam van Juda, de wortel David, heeft overwonnen. Waar heeft hij overwonnen? Nou, de dood. Heeft hij overwonnen? Om de boekrol te openen en haar zeven zegels. En dan staat hij daar, de leeuw van Juda. Oh ja, wat zien we nu? Dan zien we lam. Staande als geslacht. Is dat de leeuw van Juda? Jazeker. Want de leeuw van Juda is de overwinnende leeuw, is de zoon van David notabene. Maar hij is ook een lam, wat geslacht is, zei Johannes de Doper. Maar die zei, zie het lam Gods, dat de zonde de wereld wegneemt. En daarvoor moest hij geslacht worden. Maar hij staat inmiddels weer, omdat hij opstond uit de dood. Dat is symboliek. Moet u zich dat eens proberen voor te stellen. Wat wij nu in 5 minuten met elkaar zeggen. Dat is zo hoog. En daarin gelooft u. In deze Heer. Is dat niet geweldig? Is dat niet fantastisch? Dat wij als krummeltjes, als lege vaten, als pottenbakker, wat ben je? Je bent eigenlijk niks. Job zegt ergens, of eigenlijk een van die vrienden van Job, die zegt dat, las ik pas nog. De mensen die in leem en hutten bouwen, spreken over dingen waar ze geen idee van hebben, want zij verdwijnen weer gelijk hun leem en hut. Dus we zijn uit het stof genomen, hier zo onder, dat stof. Dat valt uit elkaar en dat waait en het blijft nergens. Uit die prut zijn wij genomen en dan hebben we een hele grote mond tegen God. Maar de Bijbel zegt, je bent stof en je keert ook weer tot stof. Wat denk je? Wat denk je? Hij zegt, je bent net als het gras. Dat staat er vandaag. En dan komt de boer, die maait, weg is het gras. Ook dat mooie bloemetje met die heerlijkheid. En dan zegt Petrus, maar het woord van God, dat laat ons doen wedergeboren tot de levende hoop. En dat is eeuwig. En daar gaat het hier over. Dus als de boekrol niet ontrold zou worden, zou er ook nooit meer die vervulling komen van alles. En die voortgang van dat verhaal, zou ik zo zeggen, die voortgang van die heilsgeschiedenis, die is tot stand gebracht door hem. Die gebroken werd. Die zichzelf heeft gegeven als losprijs voor velen. Die zegt, er is onder de naam, onder de hemel, geen andere naam gegeven door wie we zalig moeten worden, namelijk die ene naam. En die naam is macht, die naam is kracht, die naam is de Zoon, die naam is boven alles gesteld. En die naam zegt, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Die naam zegt, zoek je rust, ik ben de rust. Zoek je werkelijk leven, kijk eens om je heen. Alles wat ziende trouwens, blijft niet. Want alles wat je ziet om je heen, dat verdwijnt. Staat in de Bijbel. Alles wat wij zien en waar we onze hoop op gevest hebben, inclusief onze arts, onze huisarts of wie dan ook, het gaat allemaal voorbij. Eén ding blijft en dat is het woord van God. Dus stellen wij ons vertrouwen niet op dingen die we zien, maar op dingen die we niet zien. En dat heet geloven. En daarom zijn wij ook een beetje dom. Wij worden gezien in de wereld als dom, als onnozel. Hoe kun je nou geloven in iets wat niet bewezen is? Wat wetenschappelijk niet een draagvlak heeft. De Bijbel leert mij in Hebreeën dat ik door het geloof versta dat de hemel is geworden van overlang en noem maar op. Dat is het geloof. Dus het geloof stelt ons in staat om dingen te begrijpen, om ze te verstaan. Dat is onverklaarbaar, maar dat is een werk Gods. En God zegt, stel je nou niet je vertrouwen op stof, want dat verdwijnt, stel je op mijn woord. En een uitbeelding van datgene wat Christus deed en waar Paulus van zegt tegen Timotheus, als ik me niet vergis, dat hij bij zijn opstanding, en dan zeg je het ook weer heel mooi, maar dan zeg je ook niet alles, maar dan zeg je het ook heel mooi, dan zeg je, en daar zegt Paulus, dat hij bij zijn opstanding onvergankelijk leven aan het licht heeft gebracht. Onvergankelijk leven aan het licht heeft gebracht. En daar spreekt het nieuwe verbond over. Dat is leven en overvloed. En daar spreekt de wijn ook van, de beeld van de wijn, nieuw leven. Het is het vergoten bloed, maar het is vooral het nieuwe leven. Het is de opstanding. En Christus werd daarin gesteld nadat hij werd opgewekt uit de dood. Die stelling, die aanstelling tot zoon, erfgenaam daarin, is hij uitermate verhoogd. En ontvangt hij dus die naam boven alles. En daar spreekt in heel paar teksten Hebreeën 1 vers 1 tot en met 4 over. En ook Romeinen. Het was de belofte die vervuld werd in de zaligmaker. Is dat niet geweldig? En daar stelt u uw vertrouwen op. Dat is beter als een vaccin. Dat is ook beter als wat dan ook, of je je nou wel of niet laat vaccineren. Dat doet er eigenlijk helemaal niet toe, snap je? Dat gaat er ver bovenuit. En daar richten we ons op. Op degene die zegt, ik ben. Ik ben. Niet ik was. Ja, ik was, ik ben, ik zal er altijd zijn. Maar ondertussen is er een mensheid en die komt en die gaat en die verdwijnt weer. Die is een soort voorbijganger. Maar overal is daar één die een naam ontvangen heeft, Christus. Hij is de naam boven alle naam. En doordat hij werd verbroken, en daarom keek ik even onder zijn vetje, straks gaan we het zien, kreeg u deel aan zijn leven. Hij moest verbroken worden. En hij zegt, en dat lezen we in Handelingen, dat de dagelijkse werden toegevoegd aan degene die gelovig werd. Is dat niet mooi? En daarom zijn wij één, broeders en zusters. Hoe verschillend u ook denkt. Als u gebaseerd bent op dit werk van Christus, geloof hebt in het woord van God, elkaar lief wilt hebben en proberen, dat is al een heel ding, vind ik. Maar daar helpt hij ons ook mee, want daarvoor is hij onze hoge priester. Ik wil nog graag met u gaan naar een prachtige begin van dit. En dat is, eigenlijk heb ik 4 teksten. Ja, we moeten natuurlijk ook nog de avondmaal vieren, maar we kunnen toch ook zeggen, we eten tussendoor en dan gaan we daarna weer verder. Of niet? Maar goed, ik wil gaan met u naar een prachtige tekst, geschiedenis uit 2 Samuel 7. En dan zijn we bij David. En u kent het verhaal, David had een prachtig paleis, en daar is ook heel veel van te zeggen, want David heeft heel veel geleden. Uiteindelijk heeft hij dat paleis gemaakt, zijn vijanden zijn allemaal verstrooid, zijn landsgrenzen zijn verzekerd, en David is een gelukkig man. Hij zit op de troon en hij denkt op een gegeven moment, maar wacht even. Ik heb dit mooie paleis, maar de tabernakel, de ark van het verbond, die staat in een tent. Dat is eigenlijk wel raar. Dus hij zegt tegen Nathan, die op de koffie komt, hij zegt, Nathan, ik wil eigenlijk een huis voor God bouwen. Nou, zegt Nathan, goed idee, doe wat in je hart is, zegt hij. Maar s'nachts wordt Nathan wakker, dan zegt hij, hey, dat denk jij wel, maar ik denk er heel anders over, zegt de Heer. Dit moet je zeggen. En dan gaan we dat lezen. Toen de koning in zijn paleis was gaan wonen, vers 1, en de Heer hem aan alle zijden van zijn vijanden rust had gegeven, ik ben dus in 2 Samuel 2, vers 1 en 2, ga ik nu naar 2, zei de koning tot de profeet Nathan, 2 Samuel 7, volgens mij kent u de geschiedenis toch wel. 2 Samuel 7. Dit is eigenlijk de basis, dit is de tekst, dit is de uitgang van de belofte van God over de opstanding van Christus. En over de beloften, dit is geweldig. We gaan lezen, vers 2. Toen zei de koning tot de profeet Nathan, zie toch, ik woon in een sederen paleis, terwijl de ark Gods verblijft onder een tentkleed. Toen zei Nathan tot de koning, wel aan, doe al wat in uw hart is, want de Heer is met u. Mens tot mens, zal ik maar zeggen. Maar in die nacht kwam het woord des Heeren tot Nathan. Ga, spreek tot mijn knecht, tot David. Zo zegt de Heer, zoudt gij voor mij een huis bouwen om in te wonen? God die stelt tevreden wedervraag, zou jij dat voor mij doen? En dan zegt hij in vers 6, de Heer dus, ik heb immers in geen huis gewoond van de dag af dat ik de Israëlieten uit Egypte voerde tot nu toe. Maar ik ben rondgetrokken in een tent in een tabernakel. Nu heb ik even een tussenopmerking, dat kan ik ook niet laten. Want als Salomo later een tempel bouwt, weet u wat hij dan zegt? Nou, God woont niet in een tempel met handen gemaakt. Dus wat denk je eigenlijk? Wat denk je van God? Dat hij daar dan op een gegeven moment aanklopt en de deur los doet en zegt, nou, bedankt voor dat geweldige werk wat je voor me deed. Zo zit het echt niet. Maar ik zeg het even als een soort kwinkslag. Hè? Zo van, denken we nu echt dat wij iets van God kunnen maken waar hij blij mee is of zo? Heb ik ooit, terwijl ik met alle Israëlieten rondtrok, tot één de stamhouder van Israël die ik geboden had, mijn volk Israël te wijden, het woord gesproken, waarom bouwt gij mij niet een huis van zederhout? Met andere woorden, je hoeft van mij geen huis te bouwen. Dat heb ik nooit aan iemand gevraagd. Nu dan. Zo moet gij spreken tot mijn knecht, tot David. Dit moet dus Nathan uiteindelijk zeggen. Zo zegt de Heere, de Heerscharen. En dan zegt hij tegen David dit. Ik heb u gehaald uit de weide van achter de schapen om een vorst te zijn over mijn volk, over Israël. En ik ben met u geweest overal waar gij heen gegaan zijt. Al uw vijanden heb ik voor u uitgeroeid. Ook zal ik u een grote naam maken, gelijk de groten der aarde. Ik zal een plaats bepalen voor mijn volk, voor Israël, en het planten, zodat het op zijn eigen plaats kan wonen, zonder dat het meer opgeschrikt wordt en de boosdoeners het onderdrukken, zoals vroeger, sedert de tijd dat ik rechters over mijn volk heb aangesteld. Ik zal u rust geven van al uw vijanden. Ook verkondigt de Heer aan u, en nou komt het, en nu moet je dus gaan lezen op de dubbele wijze waarop het woord zegt. We gaan straks zien, en ik zeg het maar vast, het gaat hier niet over een aards koninkrijk. Het gaat ook niet in eerste plaats over iets wat we zien, maar het gaat over iets eeuwigs. En hier komt dus die belofte van de eeuwigheid om de hoek. En dat wordt veelal bevestigd gedurende de profetieën die hierna komen. Het gaat hier niet echt om dat God dat wil, het gaat om iets verders. Het gaat om een veel verder reikend plan. Ook kondigt de Heer u aan, de Heer zal u een huis bouwen. Met andere woorden, jij hoeft voor mij geen huis te bouwen. Ik zal voor jou een huis bouwen. Dat is mooi. Wanneer uw dagen vervuld zijn en gij bij uw vader te rusten zijt gegaan, dan, en let op wat hij zegt, dan zal ik uw nakomeling, uw eigen zoon, na u doen optreden. Ik zal zijn koningschap bevestigen. Die zal mij een naam, een huis bouwen. En, dan zegt hij er wat bij, ik zal zijn koninklijke troon voor immer bevestigen. Voor immer bevestigen. Eeuwig. Ik zal hem tot een vader zijn, hij zal mij tot een zoon zijn. En nu komt er een moeilijke tekst. Wanneer hij ongerechtigheid bedrijft, zal ik hem tuchtigen met de roede der mensen en met slagen der mensenkinderen. Maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken, zoals ik haar heb doen wijken van Saul, die ik voor uw aangezicht heb weggedaan. En dan de conclusie, uw huis en uw koningschap zullen voor immer bestendig zijn. Voor uw koning, voor uw aangezicht zal uw troon vaststaan voor altijd. 400 jaar later is het koningschap van David voorbij. 400 jaar later zijn de stammen aan elkaar geslagen, de 2 en de 10 stammen, en is het voorbij. Dus het kan niet op de lange termijn dus gaan over de persoon David. Het gaat uiteindelijk over de zoon van David. En dat lazen we in Romeinen 1. Zullen we nog even teruggaan? En ik lees er nog een paar om u te helpen. Het gaat over eeuwige dingen. Het gaat over eeuwigheid. Het gaat zelfs over het nieuwe verbond. En het gaat daarin over God die dat woord wat hij destijds beloofde, volvoeren zal. Dus nu lees ik nog een keer Romeinen 1. Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een groep en apostel, afgezonderd tot de verkondiging van het evangelie van God. En dat evangelie, daarvan zegt hij in vers 2, dat tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige schriften aangaande zijn zoon, gesproten uit het geslacht van David, naar het vlees, naar de geest, de heiligheid, door de opstanding uit de doden verklaard, heb je weer dat woord verklaard, toen werd dus die zoon, Jezus, Christus, opgewekt en die werd gesteld tot de vervulling van de beloften die aan David gedaan werden. En dan zegt u, waar haal je dat allemaal vandaan? Dan zegt u, dat heb ik echt niet van mezelf. Dan gaan we even naar Handelingen 13. En waarom naar Handelingen 13? Omdat Paulus daar een evangelisatiebijeenkomst heeft. En dan lees ik één tekst. En dat is in vers 34, maar eigenlijk doe ik u tekort, want dan moet ik toch beginnen in vers 32. En dit zegt Paulus dus tegen die mensen die daar dus naar hem luisteren. In vers 32, en wij verkondigen u, zegt Paulus, dat God de belofte, en we hebben het vanmorgen over beloftes, over de belofte, vers 32, aan de vaderen geschied is, aan ons hun kinderen vervuld heeft, door Jezus op te wekken, gelijk in de tweede psalm geschreven staat, mijn zoon zijt gij, heden heb ik u verwekt. Dus hij zegt dat in de psalmen al over de opstanding van Jezus gesproken wordt, dat leest hij hier. Dat is ook wel een belofte. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, zonder dat hij weer tot ontbinding zal weerkeren. Nou, ontbinding is niets anders dan het verteren van een mens, menselijk lichaam in het graf, want dat gebeurt met iedereen. Maar met één zou dat niet gebeuren en dat was met Jezus Christus. En daar zegt Psalm 2 over. Want hij zal niet tot ontbinding verkeren. Dus hij werd ook na 3 dagen opgewekt. Dat staat in Psalm 2. Bijzonder, hè? En dan zegt hij, en dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, zonder dat hij weer tot ontbinding zou weerkeren, heeft hij aldus gezegd, dat zegt hij dan weer ergens anders, want de Bijbel is niet zo heel erg makkelijk. Je kunt niet zeggen, ik lees hoofdstuk 1 en dan heb ik het hele onderwerp verzoening gelezen en dan pak ik hoofdstuk 2. Het is geen Nederlandse school, het is een Bijbel, het is een woord Gods waarin je al onderzoekende overal wat vandaan vindt, haalt. Het woord lezen is eigenlijk ook verzamelen. Je verzamelt informatie. Overal vind je wat. Maar ergens anders zegt hij dus, ik zal u, en dit is mijn uitspraak, dit is de uitspraak die ik bedoelde, ik zal u het heilige van David geven wat betrouwbaar is. En die uitspraak hier, het heilige van David wat betrouwbaar is, dat is de belofte die God via Nathan aan David gaf. Namelijk dat uit de nakomelingschap van David er een eeuwige koning zou zijn die een eeuwige tempel zou bouwen, de gemeente, die een eeuwig koninkrijk zou oprichten waar geen einde aan zou komen. Wat ook in Daniël staat en in Openbaring over dat laatste rijk, hè, wat uiteindelijk alle rijken zou verpulveren, die steen losgemaakt zonder handen, en die dan zou afrekenen met alle voorgaande koninkrijken en daarvan staat dat koninkrijk zal geen einde hebben, dat zal eeuwig zijn. Daar gaat het hier over. En dan zegt hij, heb je nog zo'n tekst? Ja, die heb ik. Dat is mooi hè, dat ik die ook heb. Anders zou ik denken, ja, hij klets me wat. Maar dat doe ik niet. Jesaja 53. Daar begin ik. En dan heb ik er nog een in Jesaja 55. Dus ik help u nog even naar die andere tekst. En dit vind ik zoiets moois. Daar ben ik ook gewoon heel enthousiast van. Daar word ik ook vrolijk van. Daar word ik ook dankbaar voor. Dat ik toen ik mijn leven gaf aan de Heer Jezus, dat ik gaandeweg ontdek dat ik daar geen verkeerde keuze mee heb gemaakt. Dat ik elke keer weer voor verrassingen sta, positief. En dat ik denk, what a savior. En hier, in Jesaja 53, gaat het over, we hadden het net over Israël en de Bijbel. En de Joden zeggen dat je dit niet mag lezen. Want hier staat in hun Bijbel iets over de Messias die zij afwijzen. Toch? Hebt u dat wel eens gehoord? Dit is dan zo'n gevaarlijk hoofdstuk. Maar wij lezen hem en wij lezen hem zelfs nog verder. Want ik ben in vers 10. En dan ben ik eigenlijk ook weer bij 2 Samuel 7. Waar staat dat hij dus tot zondaar gemaakt werd, moet ik eigenlijk zeggen. Maar het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Sorry, we vallen midden in een profetie. Maar ik hoop dat u de draad vasthoudt. Het gaat over de Heer Jezus, die door de Vader tot zondaar gemaakt werd. Uw en mijn zon, hij werd verbroken. En dan lezen we, wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien. De broeder zei net, om de vreugde die voor hem lag. En de vreugde die de Heer Jezus op zich nam, of het kruis wat hij op zich nam, om de vreugde die voor hem lag, was u en ik. Dat was er. Dat hij nakomelingen zou zien en een lang leven hebben. En nu gaat het mij om die tekst die ik al eerder noemde. Ik kan u niet vertellen hoe mooi ik dit vind. Ik hoop dat u ook de smaak te pakken krijgt. En het voornemen des Heren. Het voornemen des Heren. Het plan van de architect. Zal door zijn hand voortgang hebben. Hij is de uitvoerder van Gods plan. Dus God bedacht een plan. En Jezus zei, hier ben ik om uw wil te doen. En hij werd verbroken voor uw en mijn zonden. En hij schonk u het leven. Zodat u niet meer een voorbijganger hoeft te zijn. Maar dat u eeuwigheid ontvangt. En broeders en zusters, ook al vervalt de uiterlijke mens. En dat hebben we allemaal mee te maken. Die komen hier al een paar jaar. Maar ik heb niemand nog jonger zien worden hier. Echt. U gaat hard achteruit. En ik ook. Maar van binnen worden wij vernieuwd. Toch? En dat is het leven waar we over denken. En dat is dit. En daarom zeggen wij, u kunt ons wel belofte, mensen die op een belofte steunen, zot vinden. Laat de wereld ons dan maar dwaas vinden. Maar dan zeg ik, God heeft de dwaasheid, zijn dwaasheid is wijsheid. En de wijsheid van de mensen is dwaasheid van God, toch? En wij zijn Gods kinderen. En wij praten met de beloften in onze mond, omdat dat in ons hart gelegd is. Dus wij denken zoals God denkt. En niet zoals de wetenschap denkt. Laat ik het dan zo zeggen. Vers 11. Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe. Door zijn kennis zal mijn knecht, hier wordt hij de knecht genoemd, de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. En hun ongerechtigheid zal hij dragen. Daarom zal ik hem een deel geven onder velen. En met machtigen zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn leven uitgegoten heeft in de dood. En onder overtreders werd geteld. Hij hing tussen twee moordenaars. Terwijl hij toch vele zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft. Dit is uw heiland. En dan lezen we twee hoofdstukken verder. U kunt misschien de Bijbel wel loslaten. En dan lezen we, o alle gij dorstigen, sorry, Jesaja 55. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Hé, dat ken ik uit Matthäus 5. Evangelieprediking van de Heer Jezus. Hier, hè? O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, oh, dat komt goed uit. Het is voor iedereen. Hè? Je hoeft geen rijk en vermogend mens te zijn. Komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt. Zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is en uw vermogen voor wat niet verzadigen kan? Dat betekent vergankelijke dingen gaan voorbij. Tel daar niet te veel geld voor uit. Maar Jesaja zegt, ik heb iets wat je niks kost. En dat blijft eeuwig. Dat is mooi, hè? Hoort aandachtig naar mij, opdat hij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustigen. En dan iets heel moois. En dan moet je denken aan een paard. Die met die oortjes draait zo. Neig uw oor. Luister goed. Niet oppervlakkig, maar luister. Richt je op datgene waar leven te halen valt. De woorden van God. Richt je op zijn woord. Neig uw oor en kom tot mij, zegt de Heer. Hoort. En dan staat er iets moois. Opdat uw ziel leven. Een ziel zal normaal gesproken sterven, maar je kunt dus leven ontvangen. En dan, daar ging het mij om, dat is die andere tekst die ik u beloofd had. Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten, en dat wordt genoemd hier, de betrouwbare genadebewijzen van David. Dus, aan David beloofde de Heer Jezus, de Vader beloofde aan David een eeuwig verbond. Hij beloofde opstanding der doden. En in die opstanding der doden En ik heb daar nog niet zwart-wit, zo die, wel in de prediking van Paulus, want later, als je nog even naar Handelingen 13 gaat, wordt ook in diezelfde verhouding gesproken over vergeving van zonde. En dat kan niet anders, dat denk ik nu, maar ja, ik ben ook maar een mens, maar dat in de Romeinenbrief de uitleg gegeven wordt hoe belangrijk de opstanding is in verband met vergeving van zonden. Want door de opstanding is er een watergraf, is er een graf voor u en mij, waarin u uw dood kunt achterlaten. En bij de opstanding is leven en overvloed. Dus dood en opstanding zijn van wezenlijk belang voor de vergeving van zonden onder het nieuwe verbond. Want wij zijn voor de wet gestorven, toch? En we leven dus niet meer voor de wet. En we zijn opgestaan met Christus in nieuwheid des levens. Houd het ervoor, zegt Paulus dan ook. Dus de dood die al door David werd geprofeteerd, onder andere in Psalm 2, maar ook in Psalm 16 en in 22, en er zijn er nog wel meer, waar je dat kunt begrijpen. En ook bij die genadebewijzen aan David, daar spreekt God al over opstanding. Over het overwinnen van de dood. En in het overwinnen van de dood ligt voor ons de hoop. Want dan komen we af van een zondig lichaam en dan krijgen wij de kans om door de geest nieuw leven te ontvangen, onvergankelijk leven, en dat kan niet zondigen. En daar denken we ook aan met de avondmaal. Het is het hele verhaal. Het is dood en leven. Het is afscheid van je oude leven, bekering, wegdoen, en het is het aandoen van het nieuwe. Het is het met Christus sterven, en het is met Christus opstaan. En daar leven wij vanuit. En daarom is het zo belangrijk om het woord van God op te eten. En daarom, en daar vind ik ook geweldig mooi, en dan blijf ik nog even in de Romeinenbrief, daarom zegt Paulus dat wij in Romeinen 12 veranderd moeten worden van denken. En dat doe je door het woord van God in je op te nemen. En dan kijk je niet in de krant, of kijk je niet op al die gekke internetsites, want die bederven onze gedachten, maar dan lezen we dat onvervalste woord van God. En dan leven wij vanuit het woord wat Hij ons geeft. Daarom is het, neig uw oor. Kom tot mij. En ik vraag iets van je, wat je niks kost. Ik vraag je alleen maar een lege handen. Ik vraag alleen maar je leven. Want het leven, dat gaat toch voorbij. Geef het dan maar gelijk weg. En ontvang dan direct nieuw leven. Je moet toch een keer afstand doen van je jasje. Dan doe het dan zo snel mogelijk. Doe het als je jong bent. Dan heb je nog een heel leven voor je om het woord op te eten en om het uit te dragen. Wacht er niet te lang mee. En de Heer Jezus zegt, kom tot mij en ik geef je leven. Is dat niet geweldig? En dan wou ik het allerlaatste lezen. Dat is 1 Thessalonicenzen. Dan wordt het praktisch. Vind ik ook altijd wel fijn. Paulus prijst de gemeente van de Thessalonicenzen. Wist u dat? Ze steken er eigenlijk wel een beetje bovenuit. Omdat ze in de ogen van Paulus een voorbeeldige gemeente zijn. En een van de dingen waar ze zich in onderscheiden is, dat lezen we in 1 Thessalonicenzen 1 vers 9. En dit is wat in algemeen van die gemeente gezegd wordt. En daarom prijst Paulus ze. En dan beëindig ik deze bediening, deze woordverkondiging met deze tekst. En ik gun het u ook. Ik hoop ook dat ze dat van u zeggen en van mij. Want zelf verhalen zij van ons, hoe wij bij u ontvangen zijn, en dan hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen. En dan, en uit de hemelen zijn zoon te verwachten, die hij uit de doden opgewekt heeft. Dan hebben we nu net van alles over gelezen. Die hij gesteld heeft tot erfgenaam. Naam boven alle naam. Jezus, die ons verlost van de komende toorn. En dan heb je toch heel veel gezegd. Dan heb ik u geprobeerd uit te zeggen. Wat een geweldige positie die Jezus kreeg toen hij opgewekt werd uit de dood. Hoe Paulus die beloften gedaan aan de vaderen ontvouwt aan de Joden. Maar goed, dat was niet zo'n succes, zeg ik dan maar. En toen kwam hij bij ons. En wij verwachten de Heer die ons verlost van de komende toorn. Is dat niet geweldig? God heeft gezegd, mijn zoon is de erfgenaam. Die mag de boekrol openen. En als we Openbaring lezen, dan gaat er nogal wat gebeuren in deze wereld. Dat wordt ook genoemd de dag des toorns, de dag des Heeren, de grote verdrukking. Maar geprezen zij God, het oordeel wat de wereld nog wacht, omdat zij hem niet willen geloven, wij zijn al gestorven. Het oordeel Gods is al over ons heen gegaan en het lag op de zoon. Die is voor ons verbroken. En wij ontvingen vergeving van zonden en eeuwig leven. Wat er ook gebeurt in deze wereld, en dat kan ook heel pijnlijk en benauwend zijn, maar één ding weet ik zeker, ik zal niet meer veroordeeld worden om mijn zonden, want die droeg mijn heiland aan het kruis van Golgotha. En wat ik eruit begrijp, is dat daarmee geen toorn meer, waar de wereld op wacht, op ons hoeft te rusten. Hij zal ons kastijden, we zullen vervolgd worden, misschien verliezen wij ook ons leven. Daar gaat het niet over. Maar de toorn, boosheid Gods, die is aan ons voorbij gegaan. Pascha. De verderfengel is aan u voorbij gegaan, aan mij voorbij gegaan. En dat herdenken wij ook vanmorgen. Is dat niet geweldig? O, wat een heiland. Geweldig dat u ook daar uw vertrouwen in stelt. Die voor u uw leven gaf, zijn leven gaf. En onvergankelijk leven aan het licht heeft gebracht. En die heiland verwachten wij, toch? Die openbaring. En dan zullen wij met hem geopenbaard worden. Zullen we hem daarvoor danken. Lieve heiland, u kwam als schuldloos lam op deze aarde. Te midden van schapen die heen en weer zwierven omdat er geen echte leiders waren. Omdat er geen liefdevolle voorgangers waren. Omdat er mensen waren die weliswaar de verantwoordelijkheid hadden, maar die aarden zichzelf vol en lieten weinig over voor het volk. En toen kwam u, Heer, u noemde zichzelf de goede herder. En van de goede herder lezen we dat die zijn leven stelt voor de schapen. En u hebt uw leven gegeven voor de schapen. Heer, en ook wij hebben geluisterd en gehoord dat de roepstem die u elke dag nog laat gaan door het evangelie, namelijk dat wij mogen luisteren naar de goede herder en ons leven mogen geven aan degene die zijn leven gaf voor ons, die ons reinigde van zonde en schuld, die ons nieuw leven gaf, die ons aan zijn kudde heeft toevertrouwd en die zorgt voor ons, weliswaar nu vanuit de hemel, maar wij zijn op deze aarde en daarin hebben wij ook moeite en verdrukking te wachten. Sommige broeders van ons hier lijden met het einde zelfs de dood, worden op een verschrikkelijke manier vervolgd. Maar hier één ding weten we, wij zullen leven krijgen en overvloed. We zullen een plaats ontvangen aan uw hart, bij u. We zijn toegevoegd aan die grote scharen, die geroepenen, Heer, die ontvangen leven en ontvangen onvergankelijkheid. Heer, dank u wel voor die geweldige beloftes van opstanding, van nieuw leven, van een eeuwig koninkrijk, die wij ontvangen hebben in u. Dank, Heer, dat u de leidsman bent en voleinde van ons geloof. Dank, Heer, dat u uw leven gaf, maar nu voor ons bidt en pleit. Dank dat u stierf voor onze zonden en onze lasten droeg, maar dat u vervolgens ons in nieuwheid zet, in de ruimte zet, en dat wij u mogen verdienen, dat wij u mogen dienen, niet vanuit de wet, maar Heer, vanuit de genade, vanuit de liefde, Heer, vanuit het vredesverbond, Heer, en vanuit die beloften, vanuit die heerlijke toekomst, mogen wij ook dit leven dragen en aangaan in de wetenschap dat u voor ons zorgt. Dat u erbij bent. dat u ons nooit alleen laat. Dat wij in u geborgen zijn. En dat u niet wilt dat iemand van ons verloren gaat. Heer, maar dat wij allemaal, maar dan ook echt allemaal, bij u terecht mogen komen. En ons ook dagelijks daarvan bewust zijn. Heer, wilt u zo aan ons werken, aan ons aanvullen, Heer, wat nog ontbreekt. Omdat u voor ons de hoge priester bent die ons begrijpt, ook in onze zwakheden. Heer, wij stellen ons kwetsbaar en ontvankelijk naar u op. Zodat wij door u geleid mogen worden in al die waarheid. Amen.